Het eerste wil ik een stukje lezen uit Genesis 5, vers 1 tot en met 7. Genesis 5, vers 1, daar staat: dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En hij zegende hen, gaf hun de naam mens op de dag dat ze geschapen werden. Adam leefde 130 jaar en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld, en hij gaf hem de naam Seth. Adams dagen waren nadat hij Seth verwekt had 800 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen die Adam leefde waren 930 jaar en hij stierf. Seth leefde 105 jaar en verwekte Enos. En Seth leefde nadat hij Enos verwekt had 807 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Dan ga ik niet het hele hoofdstuk lezen, want hier worden al die namen genoemd van de bloedlijn van Adam tot Noach. Maar ik ga weer verder bij vers 28. En als u het nog niet goed kent, lees het thuis dan nog eens door. In vers 28 dan komen we bij Lamech. Lamech leefde 182 jaar en verwekte een zoon. En hij gaf hem de naam Noach en zei: deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen vanwege de aardbodem die door de Heere vervloekt is. En Lamech leefde nadat hij Noach verwekt had 595 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Lamech waren 777 jaar en hij stierf. Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte hij Noach Sem, Gam en Jafet. Dan ga ik verder in hoofdstuk 6 vers 5. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was en dat al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de Heer er berouw over dat hij de mens op aarde gemaakt had en het bedroefde hem in zijn hart. En de Heere zei: ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt had. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. En Noach verwekte drie zonen, Sem, Gam en Jafet. Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld. Toen zag God de aarde en zie, ze was verdorven, want alle vlees en alle verdorven levenswandel op de aarde. Daarom zei God tegen Noach: het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld en zie, ik ga hen met de aarde te gronden richten. Maak voor uzelf een ark van gooferhout. In vakken ingedeeld moet u deze ark maken en hem van binnen en van buiten met pek bestrijken. Zo moet u hem maken, 300 el lang moet de lengte van de ark zijn, 50 el zijn breedte en 30 el zijn hoogte. U moet een lichtopening in de ark maken en de ark afwerken tot een el van boven en de deur van de ark moet u aan de zijkant plaatsen. U moet er een onderste, tweede en derde verdieping in maken. En zie, ik ga een watervloed over de aarde brengen om alle vlees waarin een levensgeest is onder de hemel te gronden te richten. Alles wat op de aarde is zal de geest geven. Maar met u zal ik mijn verbond maken en u moet in de ark gaan, u, uw zonen, uw vrouw en de vrouwen van uw zonen met u. En u moet van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk in de ark laten komen om ze met u in leven te houden. Een mannetje en een vrouwtje moeten het zijn. Van de vogels naar hun soort, van het vee naar zijn soort en van de kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort zullen er twee naar u toe komen om ze in leven te houden. En u, neem voor uzelf van al het voedsel dat gegeten wordt en verzamel dat bij u, zodat het voor u en voor hen tot voedsel zal zijn. En Noach deed het overeenkomstig alles wat God hem geboden had. Dan ga ik verder in hoofdstuk 7, vers 5. Er staat eigenlijk dezelfde zin die ik net gelezen heb nog een keer. En Noach deed overeenkomstig alles wat de Heere hem geboden had. Noach was 600 jaar oud toen de watervloed over de aarde kwam. En toen Noach met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem in de ark vanwege het water van de vloed gingen. Dan ga ik verder bij vers 23 van hoofdstuk 7, Genesis 7, vers 23. Zo verdelgde hij, God, alles wat bestond, wat op de aardbodem was, van mens tot dier, tot kruipende dieren en vogels in de lucht. Verdelgd werden zij van de aarde, alleen Noach bleef over en wat met hem in de ark was. En het water had 150 dagen lang de overhand op de aarde. En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was. En God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde. En dan ga ik nog even verder in hoofdstuk 8, vers 15. Hoofdstuk 8, vers 15. Toen sprak God tot Noach, ga de ark uit, uw vrouw en uw zonen, en de vrouwen van uw zonen met u. Laat al de dieren die bij u zijn, van alle vlees, de vogels, het vee, en alle kruipende dieren die over de aarde kruipen, met u naar buiten gaan, zodat ze zich overvloedig uitbreiden op de aarde en vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde. Toen ging Noach naar buiten en zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem. Alle kruipende dieren en alle vogels, alles wat zich op aarde beweegt, overeenkomstig hun soorten, gingen de ark uit. En Noach bouwde een altaar voor de Heere en hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels en bracht brandoffers op het altaar. En de Heere rook die aangename geur en de Heere zei in zijn hart, ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. De gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht van zijn jeugd af en ik zal voortaan niet al het levende meer doden zoals ik gedaan heb. Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen mazaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Toen zegende God Noach en zijn zonen, hij zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. En dan in hoofdstuk 9, vers 8. En God zei tegen Noach en zijn zonen met hem, en ik, zie, ik maak mijn verbond met u, met uw nageslacht na u, en met alle levende wezens die bij u zijn, de vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u, van alles wat uit de ark is gegaan tot alle dieren van de aarde toe. Ik maak mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronden te richten. En God zei, dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en u en alle levende wezens bij u, alle generaties door tot in eeuwigheid. Mijn boog heb ik in de wolken gegeven, die zal dienen als teken van het verbond tussen mij en de aarde. Het zal gebeuren, als ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, dat ik aan mijn verbond zal denken dat er is tussen mij en u en alle levende wezens en alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronden te richten. Als deze boog in de wolken is, zal ik hem zien en denken aan het eeuwige verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op aarde is. God zei dus tegen Noach, dit is het teken van het verbond dat ik gemaakt heb tussen mij en alle vlees op de aarde. Nu komt er nog een stuk over de zonen van Noach. Wat er gebeurt als Noach zich bedrinkt aan de wijn, zich ontbloot en dan de fout die hij daar eigenlijk maakt. En daar kom ik straks ook nog even op terug. Maar de laatste versen van hoofdstuk 9, vers 28, daar staat, en Noach leefde na de vloed 350 jaar. Zo waren al de dagen van Noach 950 jaar en hij stierf. Nou, als bij elkaar een hele lezing, maar ik denk dat het ook goed is als je de Bijbel bestudeert, dat je niet één of twee versen leest, maar meerdere hoofdstukken soms. Toen ik zo over Noach aan het nadenken was, kwamen er een aantal hoofdgedachten bij mij op. Ten eerste, Noach leefde heel lang. 950 jaar. Hij sprak met veel generaties van zijn voorvaderen. 6 generaties, omdat ze elkaar veel overlapten. Ik zal zo het even dit plaatje uitdelen. Omdat we hier geen beeldscherm hebben, heb ik er maar wat uitgeprint. Dat is hetzelfde plaatje wat hier hangt, maar dat is voor de kijkers thuis. Ik heb er niet genoeg voor iedereen, dus we moeten even wat samen doen. Dit is een tijdtabel. Even kijken hoe ver we komen. Even doorgeven. Kunnen jullie samen doen? We zien hoe ver we komen. Maar ik denk dat het gaat lukken. Jullie in. En even Robin. Ik weet niet. Ik heb er niet genoeg. Nee. Kun je dat zien? Ja. En jij kent het misschien. Nou. Ik heb er zelfs één te veel weggegeven. Op die tabel kun je zien. Die tabel begint bij de schepping. Het jaar 0. Of het jaar 1, maar er staat 0. Toen Adam geschapen werd. En dat balkje dat geeft aan de lengte van het leven van Adam. 900. Hoeveel jaar? Kun je zien. En er staat ook daaronder van Seth. En er schuift zo steeds iets op. En dan kun je dus zien dat die mensen leefden heel lang. Ze kregen niet jong kinderen, maar toch kun je zien dat Noach, die werd geboren in het jaar 1056, heb ik dat goed? Dat was maar kort nadat Seth was overleden, de zoon van Adam. Maar er zijn 6 generaties voor hem die tegelijk met Noach geleefd hebben, waarvan 5 ook tegelijk met Adam geleefd hebben. Dus wat zullen ze in die tijd veel met elkaar gesproken hebben over wat er gebeurd is en over de schepping. Maar als je dan ziet dat Noach ook na de zondvloed, want dat is die blauwe lijn die er staat, nog ruim 300 jaar leefde en nog steeds met 9 generaties van zijn nakomelingen kon spreken. Hij stierf 2 jaar voordat Abraham geboren werd. En dat zijn toch alles bij elkaar, staan er op het tabelletje 20 generaties, en waarvan Noach de 10e is. Je ziet daar 1 kort balkje tussen, dat is Henoch. Henoch werd opgenomen door de Heere, hij wandelde met God, hij werd opgenomen door de Heere. En daarom was hij maar 365 jaar op de aarde. Jong, ja. Een van de gedachten die ik nog meer had, over geloofsopvoeding gesproken. Wat een kansen om met 15 generaties te kunnen spreken over de Heere. Voor en na jou. Wat ik ook dacht, hoe zal Noach zich gevoeld hebben als gelovige in een ongelovige samenleving? Er staat erin geschreven dat er verder niemand goed was. Nou, we lezen wel van Henoch en we weten van Methusalem, maar van Lamech weten we niet zoveel, maar van heel veel mensen, de mensheid was echt verdorven in die tijd. Hoe moet Noach zich gevoeld hebben in die tijd? En vergelijk dat eens met ons, hoe wij ons soms kunnen voelen in deze maatschappij. Maar hoe zal hij zich ook gevoeld hebben toen al zijn familieleden, vrienden, kennissen omkwamen bij de zondvloed? Wat we ook gelezen hebben is dat Noach een persoonlijke relatie met God had. Hoe vaak zou hij met God gesproken hebben? Dagelijks? Ik denk het niet. Misschien moest hij wel jaren wachten om weer een woord van de Heer te horen. Dus hij was echt wel volhardend. Hij geloofde zonder dat hij het zag. En hoe zou Noach gepreekt hebben in die tijd dat hij de ark bouwde? Zou het donderpreken geweest zijn of zou hij alleen maar stil gedaan hebben wat hij moest doen? En wat me ook opviel in deze geschiedenis, dat er een eind komt aan Gods geduld met de mensen. Nou, Noach leefde dus tegelijk met 6 generaties voor hem. Dat ziet u op de tabel: Enos, Kenan, Mahalaleel, Jered, Methusalem en Lamech. En Henoch ontbreekt daar dus tussen, die heeft Noach zelf niet ontmoet. Maar Noach leefde dus wel 600 jaar tegelijk met Methusalem. En Methusalem heeft 243 jaar tegelijk met Adam geleefd. Dus wat zat daar maar weinig tussen? En daarna leefde hij nog met 9 generaties na hem. Dus dat waren Sem, zijn zoon. Kleinzoon Arpachsad. Achterkleinzoon Selach. En dan Heber, Peleg, Serug, Nahur. En zijn achterkleinzoon Terach. De vader van Abraham. In die tijd werd er nog niks opgeschreven aan geschiedenis. Om het door te geven aan de vorige generaties moest er dus veel verteld worden. Maar het was wel uitzonderlijk veel gelegenheid voor om het vaak te vertellen aan meerdere generaties tegelijk. En daardoor denk ik ook dat het heel betrouwbaar is wat er is doorverteld. Omdat het steeds weer verteld werd en waar ook meerdere generaties nog steeds bij waren om het te controleren. Nu, in de tekst die we gelezen hebben in Genesis 5, vers 29, waar we begonnen. Daar staat in vers 29 over de naam van Noach. De naam Noach betekent: deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen vanwege de aardbodem die door de Heere vervloekt is. Nou, we weten wanneer dat gebeurd is. Dat is in hoofdstuk Genesis 3, vers 17. Daar lezen we dat na de zondeval. En tegen Adam zei hij, de Heere God, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten al de dagen van uw leven. Doorns en distels zal hij u voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u uw brood eten, totdat u de aardbodem terugkeert. Tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent. Want stof bent u en tot stof zult gij weerkeren. Sinds de zondeval was het voor de mensen hard werken om te overleven. Maar Lamech die kiest hier de naam Noach. En hij laat zien dat hij ondanks de moeite van het leven toch hoop heeft. Want deze zal ons troosten. Hij getuigt hier eigenlijk ook mee dat hij een verlosser verwacht. Verder lezen we van Lamech niet zoveel. Van zijn opa Henoch. Als u nog weer kijkt op de. Henoch was dus de opa van Lamech. Lezen we dat hij wandelde met God. Henoch was maar 365 jaar op de aarde, omdat God hem wegnam. En hierdoor heeft Noach zijn overgrootvader ook nooit persoonlijk gekend. Hij zal wel veel over hem gehoord hebben. En er staat ook: Noach wandelde met God. Net als Henoch. Misschien heeft God zelf hem wel verteld over Henoch. Dan komen we nog bij de naam van Methusalem. Dat is ook hij is heel oud geworden. Dat is dus de opa van Noach. De naam van Methusalem betekent: als hij sterft, zal het gebeuren. Henoch, die heeft dus die naam Methusalem gekozen. Omdat God hem verteld had dat er wat gaat gebeuren. En het is wel bijzonder dat de zondvloed gekomen is, ook in het jaar nadat Methusalem gestorven is. Hij is zo uitzonderlijk oud geworden, omdat God zo lang geduld heeft gehad met de mensen. Noach wist dat er een einde zou komen aan Gods geduld. En aan een einde van Gods geduld met de ongerechtigheid in de wereld. Ook Methusalem wist dat. Wat zal dat zijn leven getekend hebben, als je weet dat na jou de zondvloed komt? We zeggen wel eens, na onze zondvloed. En dan zeggen we dat van, ach, het zal onze tijd wel duren. Maar ik kan me niet voorstellen dat Methusalem zo gedacht heeft. Ik denk dat hij zich werkelijk bezorgd gemaakt heeft om de mensen om hem heen. En daar zal hij ook met Noach zeker over gesproken hebben. En nu weten de mensen ook, de mensen die nu met God wandelen, die God kennen, die weten ook dat er een eind komt aan Gods geduld. Dat weten we uit de Bijbel. Noach zal zich niet gelukkig hebben gevoeld in een wereld die snel steeds verder bij God vandaan kwam te staan. Doordat de mensen afgoden gingen dienen. En dat is heel herkenbaar voor ons. En als ik dan toch nog even teruggrijp naar dat boek wat ik gelezen heb, Grietje. Daar wordt het heel uitvoerig beschreven hoe Noach moeite heeft met de mensen om hem heen die de afgoden dienen. Een aantal kenmerken over Noach hebben we al gelezen. Zijn naam betekent dat hij dus de trooster zal. En er staat ook in hoofdstuk 6, vers 8, Noach vond genade in de ogen van de Heere. En in vers 9 van hoofdstuk 6, Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. In vers 18 van hoofdstuk 6, God maakt een verbond met Noach. En in vers 22, en Noach deed het overeenkomstig alles wat God hem geboden had, zo deed hij. En ook in vers 5 van hoofdstuk 7 lezen we, en Noach deed overeenkomstig alles wat de Heer hem geboden had. In hoofdstuk 8 vers 1 lezen we, Noach was in Gods gedachten. En God dacht aan Noach en alle dieren in de ark. In hoofdstuk 8 vers 20 lezen we dat Noach dankbaar is. Noach bouwde een altaar voor de Heer en hij bracht brandoffers van alle reine dieren. In hoofdstuk 9 vers 1 lazen we, toen zegende God Noach en zijn zonen. Hij werd dus gezegend door God. Noach is een gelovig man, vol ontzag voor God. En hij is een redder van hemzelf en van zijn gezin. En ook in de Hebreeënbrief wordt over Noach gesproken, bij de geloofsgetuigen. Er staat in Hebreeën 11 vers 7, door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. En daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Hier staat dus ook dat Noach de wereld heeft veroordeeld. Door de ark te bouwen heeft hij er afstand van genomen. Maar ik neem aan dat hij er ook over gesproken heeft met de mensen. En Petrus schrijft ook over Noach in 2 Petrus 2 vers 5 en vers 9 dat... En als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht, dan weet de Heer ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel om gestraft te worden. Met andere woorden, God heeft bewezen dat hij rechtvaardig is, door in de dagen van Noach de rechtvaardigen te redden en de onrechtvaardigen te straffen. Daarom mogen we ook weten dat hij dat weer zal doen, zoals de Bijbel ons dat leert. En hier is het voorbeeld van Noach aangehaald, maar we kennen dat ook van Lot. Dat hij met zijn gezin gered werd toen het oordeel kwam. Als je verdiept in Noach, dan herken je daarin veel van de Heer Jezus. Hij is eigenlijk wel een voorafschaduwing, een type beeld van de Heer Jezus. We hebben gelezen in Genesis 6 vers 9, Noach was rechtvaardig en oprecht onder zijn tijdgenoten, Noach wandelde met God. Jezus was ook rechtvaardig en oprecht. Er kon geen enkele aanklacht tegen hem worden ingebracht. En je kunt wel zeggen dat Jezus wandelde met zijn vader. Ze hadden een heel vertrouwelijke omgang en dat had Noach ook. En in Genesis 6 vers 22 lezen we, Noach deed het overeenkomstig alles wat God hem geboden had, zo deed hij. En in hoofdstuk 7 vers 5, de Heer Jezus, lezen we ook dat hij precies dat doet. Dat is ook wat de Heer Jezus doet. Precies overeenkomstig de wil van zijn vader heeft hij alles gedaan wat hij moest doen. In Genesis 7 vers 15 lezen we, en van alle vlees waar een levensgeest in was, kwamen ze naar Noach in de ark, 2 aan 2. En dat geldt ook voor Christus. Niemand kan behouden worden zonder Christus. Net zo goed als er geen behoud mogelijk was buiten de ark van Noach. Toch schoot ook Noach wel tekort in zijn beeld van Christus. Namelijk, hij zondigde door zich te bedrinken, en zodat hij niet meer wist wat hij deed. En zo was hij wel een voorafschaduwing van Christus, maar niet volmaakt. Alleen Christus kon het volmaakte offer brengen dat nodig is om definitief af te rekenen met het kwaad. Een andere wat ik tegenkwam is dat Noach ook een type is van het overblijfsel van Israël. Misschien kent u dat. We lezen in Matthäus 24 over de grote verdrukking. Dat is een profetie wat nog gaat gebeuren. Maar duidelijk is dat we in deze tijd daar al de tekenen van zien. Noach en zijn familie werden tijdens de zondvloed bewaard in een ark. Zo denk ik dat Noach in Matthäus 24 een type is van het overblijfsel van Israël, dat ten tijde van de grote verdrukking zal worden bewaard in de woestijn. We lezen daarover in Openbaring 12. Daarom is Noach een type van Israël in de eindtijd. En Henoch is een type van de gemeente. Het bijzondere is dat Henoch wandelde met God. Dat lezen we trouwens ook van Noach, maar Henoch ook. En dat hij voor de zondvloed werd opgenomen. God nam hem voor de zondvloed weg. Net zoals de gemeente die voor de grote verdrukking zal worden opgenomen. En zo lezen we in Openbaring 3 vers 10 een prachtige belofte voor de gemeente die tot op de dag van vandaag nog steeds onvervulde profetie is. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Nou, Noach, is hij een voorbeeld voor ons? Als christenen zijn we navolgers van Christus. We volgen Christus, dat wil zeggen dat we zijn zoals hij en doen zoals hij. We kunnen dat niet uit onszelf, maar alleen door de kracht van de Heilige Geest. We zijn dus geen navolgers van mensen, maar alleen van Christus. Aangezien geen enkel mens volmaakt is, verdient ook geen enkel mens om nagevolgd te worden, zelfs Noach niet. In het verleden, en dat gebeurt nog steeds, zijn er genoeg mensen op een voetstuk geplaatst die achteraf toch niet zo geweldig bleken te zijn. Hoeveel mensen hebben er wel een standbeeld gekregen dat later weer omvergehaald is? De Bijbel leert ons heel duidelijk dat we geen beelden moeten maken en die al helemaal niet moeten aanbidden. Ook al is Noach in veel opzichten een beelddrager van Christus, uiteindelijk was hij ook niet volmaakt. Laten we dan ook geen navolgers van Noach worden, maar alleen van Christus. Ook wij zijn geen volmaakte beelden van Christus. We moeten de mensen dan ook niet achter ons aanlokken, maar wijzen op Christus. Wil dat zeggen dat we helemaal niets van Noach kunnen leren? Nou, Paulus zal zeggen, volstrekt niet. Zoals de Heer Jezus ons leert, zelf over Noach, in Lucas 17, vers 26 staat, en zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. We leven in een tijd die vergelijkbaar is met de tijd waarin Noach leefde. Maar gelukkig zijn wij niet zo alleen als gelovigen zoals Noach dat was. We hebben elkaar. En ook al zijn we geen volmaakte voorbeelden voor onze omgeving, net als Noach, maar laten we niet opgeven om net als Noach te blijven geloven, te blijven hopen en te blijven liefhebben. Want we weten dat het oordeel en de redding nabij is. En ook al zien we het nog niet, net als Noach, maar Gods woord is betrouwbaar. Door het geloof in God en de hoop op God en de liefde voor God kon Noach het volhouden om aan de ark te blijven bouwen en te blijven preken. En zo kunnen ook wij door ons geloof in de Heer Jezus, de hoop op de wederkomst van de Heer Jezus en de liefde voor de Heer Jezus stand houden in deze wereld. Ik zou zeggen, houd nog even vol. Tot zover.